Goedemorgen gemeente en gasten. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. U hier aanwezig en iedereen die elders met ons meeluistert. Voorganger van morgen is dominee Ende. Het orgel wordt bespeeld door Kees de Poter. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in het kerkcentrum hier tegenover. Volgende week zondag, 4 februari, is het om 10:00 dienst hier in de open haven. In deze dienst zullen we stilstaan bij het afscheid van dominee Aart van Houweling. Voorgangers zijn dan dominee van Houweling en dominee Ende. De bloemen uit deze dienst gaan naar mevrouw Dekker Vaas, Bakkerstraat 61 te Oostburg, en mevrouw Salome Tissink, Provincialeweg in Zuidzande. Als u het nog niet gedaan heeft, tot en met aanstaande dinsdag kunt u nog soep bestellen bij de ZWO-groep. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst toe, die we beginnen met het zingen van het intochtslied Psalm 66, de versen 1 en 2.
Wij begroeten elkaar in de hoop en de verwachting dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin leeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bidden wij om de toenadering van de Heere God tot ons. Barmhartige God, u die omziet naar uw volk en zoekt wat is verloren gegaan. U die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit. Wij komen tot u. Zie ons aan zoals we zijn, vol van onszelf. Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw mensen. Vol van genade. Open ons naar u en naar elkaar, naar uw toekomst. Amen. Wij zingen nu het zesde en zevende vers van lied 66. Laten wij bidden om ontferming over onszelf, over de wereld waarin wij leven. En in elke bede zingen we lied 281, het eerste vers. Laat ons bidden. Trouwe God, omdat wij zoveel kansen voorbij lieten gaan om een waarderend woord te spreken. Omdat we te weinig echte belangstelling toonden voor wat onze huisgenoten en onze vrienden hebben meegemaakt. Omdat we te weinig tijd vrijmaakten voor mensen die ons het meest nabij zijn. Omdat we te weinig begrip toonden voor de tekorten van anderen. En daarom willen wij u zingend bidden. God, omdat wij onze naasten vaak te weinig laten merken hoe dierbaar ze voor ons zijn. Omdat we niet altijd trouw waren tegenover degene die dat wel verdiende. Omdat wij u pijn doen in het verdriet dat we elkaar aandoen. Omdat wij als mensen denken van alles te kunnen. We hebben bergen met kennis in boeken, computers, in ons verstand. Maar we zijn niet in staat om in vrede met elkaar te leven. We zijn niet in staat de honger in de wereld op te lossen. We zijn niet in staat om de aarde zo in te richten dat er geen schade wordt aangericht. Daarom willen wij u zingend bidden. Trouwe Vader, we zijn niet in staat om onze kronkelwegen recht te maken, om uw Zoon, onze Heer, te ontvangen. We zijn niet in staat om hulp te vragen. We zijn niet in staat om op te zien naar de hemel en te bidden, waar komt mijn hulp vandaan? Daarom vragen wij u, wees met ons en zegen ons. Daarom willen wij u zingend bidden. Gloria lied voor deze morgen is lied 871. Thank you. Laten wij samen bidden voor wij de Bijbel openen om daarin te lezen. Heer onze God, dat de woorden en verhalen die wij lezen en overdenken werkelijk hun verhaal gaan doen en van betekenis mogen zijn voor ons levensverhaal nu in onze tijd. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan geef ik nu het woord aan de lector.
Na de eerste schriftlezing uit het Oude Testament zingen we lied 530. Lezen we nu Deuteronomium 18, vers 15 tot en met 22. Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. U hebt de Heere daar immers zelf om gevraagd toen u bij de Horeb bijeen was. U zei, wij kunnen het stemgeluid van de Heer onze God en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen. Dat overleven we niet. De Heer heeft toen tegen mij gezegd, zij hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan, zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of in mijn naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden. Misschien vraagt u zich af, is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de Heere komt? Die is er inderdaad. Als een profeet zegt te spreken in de naam van de Heer, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de Heer geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt. Zingen we nu lied 530. Uit het Nieuwe Testament lezen we Marcus 1, vers 21 tot met 28. Ze gingen op weg naar Kafarnaüm. En op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: "Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God." Jezus sprak hem streng toe en zei: "Zwijg en ga uit hem weg." De onreine geest deed de man stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: "Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag. Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd." Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. Tot zover de schriftlezing. Zingen we nu lied 316, vers 1 en 4.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je het evangelie naar Marcus wil gaan lezen, dan zou ik zeggen: trek maar een paar stevige schoenen aan, want Marcus gaat als een razende roeland tekeer. Als een vuurpijl uit de startblok. Met een sneltreinvaart gaat hij door de geschiedenis heen. Je gaat vergeefs op zoek naar Zacharias en Elisabeth. Je weet niet hoe Johannes aan zijn naam gekomen is, Johannes de Doper. De geboorteaankondiging van Jezus aan Maria zul je er niet vinden. De geboorte van onze heiland is nergens te zien. De 12-jarige Jezus in de tempel zul je er niet aantreffen. Er is geen Romeinse keizer. Er is geen Herodes. Alles niet. De eerste 30 jaar van Johannes en Jezus, om het zomaar samen te vatten, vind je in één zin. Als Marcus schrijft: dit is het evangelie van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En daar moeten we het mee doen. Ineens is iedereen volwassen. Johannes spreekt in de woestijn. Met een enkel woord wordt er verteld dat Jezus in de woestijn was en daar verzocht werd van de duivel. In twee zinnen wordt verteld hoe er vier discipelen geroepen worden. Marcus heeft haast. Bijna alles kort en bondig. Het lijkt wel of Marcus ervan uitgaat dat wij het eigenlijk allemaal wel weten. En die verhalen die hij vertelt, die zijn ook niet netjes in volgorde geschreven, nee. Jaren, tientallen jaren na de hemelvaart van Jezus, hebben de mensen het vanuit hun geheugen opgeschreven en dan nog rondom de onderwerpen die ze wilden bespreken. Dat geldt trouwens ook voor de andere evangelieën. Alles in grote vaart. Als je gaat rekenen en tellen, dan kom je in het evangelie van Marcus 41 keer het woord onmiddellijk tegen. Nergens een rustpauze, onmiddellijk weer door naar het volgende en onmiddellijk werd alles bekend en onmiddellijk. En zo gaat hij maar door. Ik hoop dat u het nog kan bijbenen. En dan ineens zitten we met z'n allen in de kerk. Of zoals in Jezus' dagen in de synagoge. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als ik hier vooraan zit, dan kijk ik toch een keer stiekem wie er allemaal in de kerk zitten. De meeste mensen ken je wel een beetje. Oh, dat is een trouwe kerkganger. Oh, die komt uit gewoonte. Ah, maar die kent de Bijbel bijna uit zijn hoofd. En die, ja, die zie je af en toe maar eens. Ah, die mevrouw die laat zich niets wijs maken. Die is kritisch. Oh, die. Oh, ja, die ken ik niet. Zeker toeristen. Ik ervan hem zal het niet anders zijn geweest. Naar goede gewoonte gingen de mensen naar de synagoge. Wel een verschil tussen de een of de ander. Bij de ene synagoge, daar mochten alleen de mannen komen. En bij de andere de vrouwen en de mannen. Maar wel netjes gescheiden, dames en heren. Wat wij hier doen is eigenlijk niet zoals het hoort. De vrouwen moesten aan de zijkant en de mannen in het midden. Niet omdat de mannen zo belangrijk zijn, maar als de mannen naar de vrouwen kijken, dan valt het op, want dan letten ze niet op. Dus vandaar dat ze in het midden moesten zitten, dan moesten ze toch kijken naar de dominee. Maar laten wij ook eens plaatsnemen in de synagoge. Hoe het er aan toe gaat, weten we niet. Maar ja, daar komen we dan wel achter. Er is een rabbijn en er is een voorzanger. En die gang van zaken, die kun je dan eigenlijk wel verdelen, merken we gaandeweg. Eerst worden de vijf boeken van Mozes, daar worden stukken uit gelezen. Er wordt gebeden en de rabbijn geeft uitleg over die vijf boeken. En dan komt het volgende deel, daar worden stukken uit de profetische geschriften gelezen. Er wordt gekeken of iemand van de synagogegangers misschien iets wil zeggen. Ja, je moet niet denken dat hij met een uur thuis was hoor. Nee, dat kon wel een paar uur duren. En dan zitten ze daar in die synagoge van Capernaum in Galilea. Galilea werd omschreven als het Galilea der heidenen. Vanuit Jeruzalem werd er naar die uithoeken van het land gekeken. Ook naar dat Capernaum of Capernaum zoals het vroeger heette. Aan het meer van Tiberias. Ach ja, wat ze daar doen, een beetje de afstand Den Haag-Oostburg. Vanuit Den Haag kijkt men toch een beetje naar die uithoeken van het land. Ach ja, ze doen maar wat. Maar ja, we zijn nog maar net binnen in de synagoge. En we gaan mensen kijken. En de een zit er elke sabbat. En de ander is een vurig kerkganger, synagogeganger. Ah, hij is er ook weer een keer. Nou, die komen ook niet elke Sabbat. Ah, daar hebben we een schriftgeleer. En daar een fariseer. En daar, ah, wel een man of 5. Sommigen zullen hem kennen. De meeste niet. Toeristen zeker. En als iedereen zijn plaats heeft en de gebeden en de lezingen beginnen. De rabbijn en de voorzanger die vertellen wat er moet gebeuren. Vol eerbied worden de boekrollen tevoorschijn gehaald uit de Aron HaKodesh. Een kist of een ruimte waar vol eerbied die boekrollen stonden. En dan de geschriften uit de profeten. Een van die 5 die binnenkwamen staat op. Jezus van Nazareth. En voor hem staat er dat hij naar zijn gewoonte op de Sabbat naar de synagoge ging. Of de mensen hem kenden. Nazareth en Cavernum lagen nou niet echt dicht in elkaar. Weten de mensen dat hij de zoon is van de timmerman? Weten ze dat hij de zoon van God is? Marcus besteedt er geen aandacht aan. Marcus let op de hoofdlijnen. Kort en krachtig. Jezus gaat naar de synagoge en hij onderwees er de mensen. Jezus is leraar. En leraar zijn is ook een onderdeel van de werkomschrijving van een predikant. En later laat Jezus zien dat hij ook herder is. Ook dat is een onderdeel van het werk van een predikant. En de mensen zijn diep onder de indruk. We weten niet waar de preek over ging. En toch waren de mensen diep onder de indruk. En waarom? Omdat Jezus sprak met gezag. En dat betekent dat hij iets te zeggen had. Niet zoals de schriftgeleerden staat er dan al bij. Die schriftgeleerden die hielden verhalen die niet van hen zelf waren. Die verwezen steeds naar een rabbi die heeft dit gezegd. En een andere rabbi heeft dat gezegd. En ze waren het niet met elkaar eens. Maar ze kwamen wel allemaal uit bij hetzelfde. Dat je die dingen moest vertellen. Zodat je de gewone man, de gewone vrouw onder de duim kon houden. De gewone kerkganger en de gewone synagogeganger kregen regeltjes opgelegd waar de fariseeën en de schriftgeleerden zelf zich niet aan hielden. Maar Jezus had een ander verhaal. Het thema van zijn preek hebben we kunnen lezen, dat hebben we niet gedaan vanmorgen, maar kunnen we lezen in vers 15. Daar staat dat hij zegt: de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Jezus ging verder waar Johannes gebleven was. Ook Johannes was een profeet zoals God in Deuteronomium al beloofd had. Ik zal mensen bij jullie, tussen jullie doen opstaan die mijn woord moeten verkondigen. Er staat niet voor niks, Marcus heeft zoveel haast, maar er staat niet voor niks dat hij de kleding van Johannes omschrijft. Kameelharige mantel en, nou, we weten allemaal, hij hield van sprinkhanen. Het leven van een profeet. 2 profeten binnen een paar verzen. Het verschil was dat Johannes de Doper een profeet, een mens was. En Jezus was mens en God. Haast niet uit te leggen, maar Johannes omschrijft het als: die na mij komt is groter dan ik. Ik ben niet waard de riemen van zijn sandalen los te maken. Jezus spreekt niet in het hoofdkantoor van de kerk in Jeruzalem, maar Jezus komt in de uithoeken bij de heidenen. De inhoud is: keer terug naar de Bijbel. En niet de Bijbel gebruiken om je eigen gelijk te halen. Het is vandaag Bijbelzondag. En we mogen dankbaar zijn dat er nog steeds mensen zijn en organisaties zijn die zorgen dat de Bijbel onder de mensen gebracht wordt. En Jezus spreekt met gezag. En de mensen zijn onder de indruk. En je kunt een speld horen vallen. Ik zal mensen onder jullie doen opstaan, zegt God in Deuteronomium, die de Bijbel onder jullie aandacht brengen. En die mensen zijn er altijd geweest. En soms gingen die mensen die aangesteld waren om het zielenheil van mensen te bevorderen zelf de mist in. Mensen die opgeleid werden door, zoals ze dat dan heel mooi zeggen, verbi divini minister. Opgeleid tot dienaar van het goddelijk woord, betekent dat. En is dat dan bedoeld voor een beperkte groep? Nee, elk mens moet dienaar zijn van het goddelijk woord. Op zijn of haar plaats in Gods schepping. Waarom moet die dienaar dan het goddelijk woord voeren? Want Deuteronomium is niet zachtzinnig, die geeft ook duidelijke waarschuwingen. Je moet, zegt Deuteronomium, zoals Marcus dat te noemen, spreken met gezag. Of spreken voor eigen gewin. Want de schriftgeleerden en de fariseeën die waren er vooral op uit om zelf in status beter te worden. Die waren alleen maar bezig om het verhaal zo te vertellen dat de mensen na afloop weer braaf naar huis gingen en tegen elkaar zeiden: nou, de rabbi heeft het weer mooi gezegd. En als je dan zo brutaal zou zijn, en wat heeft hij dan gezegd? Ja, dat weet ik niet. Maar we kunnen er weer een week tegen. Het is toch elke Sabbat hetzelfde verhaal. Jezus staat op en onderwees het volk. Wat hij gezegd heeft, we weten het niet. Maar het gaat Marcus om, als je het zo mag noemen, om de vertelhouding van Jezus. Jezus begint niet met een opgestoken vingertje en hij begint niet, je moet je aan dit regeltje houden en je moet je aan dat regeltje houden, enzovoort, enzovoort. Nee, Jezus begint ook niet met wee u. Hij vraagt ook niet bij welke kerk hoor je. Jezus vertelt ook niet over God, maar Jezus spreekt namens God. Jezus spreekt met gezag, met autoriteit. Nou hebben wij mensen een hekel aan autoriteit. Als iemand autoritair wordt, dan begint het bij ons allemaal al te kriebelen. Denken we ook met die vent. Maar autoriteit komt van het Latijns woord augeren. En dat betekent doen groeien. Autoriteit is in beginsel, in eigenlijk de basisbetekenis, door de autoriteit van Jezus moet jij groeien. Door zijn spreken word jij beter. En de mensen die zijn onder de indruk, stoten elkaar aan. Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag. We hebben dit nog nooit gehoord. Maar wat is dat eigenlijk, gezag? Nou, dat gezag was er al toen Jezus die vier discipelen riep. Hij kwam Simon tegen met zijn broer Andreas. En hij zei: volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken. En ze gingen niet in discussie, nee, ze volgden. En dan komt hij Jacobus en Johannes tegen op de boot van hun vader, bezig met de netten, en hij zegt: kom. En ze lieten pa met de boot en zijn netten en ze volgden. Niemand ging in discussie. Jezus spreekt slechts een enkel woord en ze volgen. Maar wij mensen zouden geen mensen zijn als we het er ook niet een beetje tegengas moeten geven. Dat verhaal van Jezus gaat allemaal een beetje te makkelijk. Hij zegt kom en hij spreekt. En nou ja, maar ik heb alleen de gaten. Jezus, wie jij bent. Een man met een onreine geest. Eigenlijk staat er in een onreine geest. Hij weet precies wie Jezus is. Moeten de synagogegangers nog raden van wat zal dat zijn? Is dit een nieuwe leer? En die man met die onreine geest, jij bent een heilige God. En Jezus van Nazareth, kom jij om ons te vernietigen? En Jezus spreekt de onreine geest toe, niet de man. Nee, hij spreekt de onreine geest toe. En die gaat weg onder luid geschreeuw. Zwijg en ga van hem uit. Ik noemde net dat het vandaag Bijbelzondag is. En u weet net zo goed als ik dat Bijbelvertalers hele nette mensen zijn. Die proberen de ergste dingen nog op een vriendelijke manier te vertellen. Zodat je... En als Jezus hier dan zegt, zwijg, ga uit van hem. Dat klinkt heel vriendelijk, maar ik kan me zo voorstellen als wij in de synagoge zitten en je ziet dat dan voor je, dat hij misschien iets anders gezegd heeft. Ik weet ook niet of ik het mag zeggen, maar ik heb ook lang getwijfeld. Hou je bek en sodemiet erop. Ja, misschien. Goed, laten we verder gaan. Wat is nu eigenlijk een onreine geest? Psychische aandoeningen. Een onreine geest is iets wat jou in zijn macht houdt. Dat kan van alles zijn. Geld, machtsmisbruik, seksueel misbruik. In de gaten houden, hoe zullen de mensen wel over me denken en in dat straatje lopen. Andere mensen schade op berokkenen, onderdrukking zeg maar. Maar ook als je niet zorgt voor je medemens. In Mattheüs 25 staat er een prachtig verhaal van. Ik was naakt en heb je me gekleed. Ik had honger en heb je me te eten gegeven. Ik had dorst en mocht ik drinken bij je. Ik zat in de gevangenis. Hij me bezocht. Ik was een vreemdeling en heb je me gehuisvest. Want alles wat je aan een van mijn minste broeders hebt gedaan of zusters, dat heb je aan mij gedaan. Het thema van de week van gebed voor de eenheid is: heb God lief en je naast als jezelf. Daar gaat het om. En ja, we zijn ook mensen. En als ons luxe leventje in gevaar komt, komen we toch in opstand. Dan roepen we die voorganger die preek gehouden heeft, toch even op het matje van wat denk je wel die je bent. Zoals die boer die naar de kerk ging en de voorganger was vol van de derde wereld en die hield een hele preek over hoe goed de rietsuiker wel was. En hij riep alle kerkgangers op om vooral rietsuiker te gebruiken. En die boer die ging kwaad als die was de kerk uit. Want hij verbouwde de grondstoffen voor bietsuiker. En dan gaat mijn oogst. Nou, die voorganger heeft het geweten. En hij moest beterschap beloven. Maar onreine geesten kom je ook in de kerk tegen. Een paar jaar geleden heb ik, toen ik met de meditaat ging, zo'n 5000 boeken opgeruimd. Allemaal theologie. En in heel veel van die boeken, daar stonden dogma's en leerstellingen die we door alle eeuwen heen in de kerk bedacht hebben. En als iemand dan weer een leerstelling bedacht had, dan kwam er natuurlijk weer reactie op. En dan had je weer leerstellingen en zo werd het ene boek na het andere gevuld. We waren net schriftgeleerden. En ik denk dan, we hebben de Bijbel door al die dogma's en leerstellingen monddood gemaakt. We hebben zelf ingevuld wat er geloofd moest worden. Een beetje zoals op het ogenblik de Russisch-Orthodoxe Kerk doet. De aartsbisschop zegt, je moet geloven dat de oorlog in Oekraïne terecht is. Dus alle gelovigen moeten dat uitdragen. Het wordt tijd dat ons spreken weer gaat over het koninkrijk van God dat aanstaande is. En in dat koninkrijk, daar is geen plaats voor een opgeheven vingertje. Daar is geen plaats voor allerlei regeltjes. Maar er is plaats voor de liefde van Christus, die tegen een medemens zegt, hoe gaat het met jou? Als de onreine geest weg is, kan de mens weer worden zoals die bedoeld is, door God bedoeld is, namelijk partner van God zijn. Amen. Laten wij samen ons geloof belijden met het zingen van lied 340b, de apostolische geloofsbelijdenis zo mogelijk staan. Laten wij danken en bidden. Barmhartige God, u die de bron bent van alle liefde en goedheid, stel ons in staat om de noden van onze naasten te zien. Laat ons zien hoe wij kunnen bijdragen aan genezing. Verander ons, zodat wij al onze broeders en zusters kunnen liefhebben. Help ons om de obstakels van verdeeldheid te overwinnen, zodat we kunnen bijdragen aan een wereld van vrede voor iedereen en aan het herstel van mensen. Dank u voor het vernieuwen van uw schepping en dat u ons leidt naar een toekomst van hoop. U die de Heer van ieder mens bent, gisteren, vandaag, voor altijd. Goede God, in vertrouwen leggen wij onze gebeden voor u neer. Voor mensen zonder recht, zonder stem, verdreven, wanhopig, beroofd. We bidden u om hulp, om recht. We bidden u voor hen die werken aan vrede, om kracht en creativiteit. We bidden u voor de volken en mensen in het Midden-Oosten, in Afrika, in Oekraïne, in Argentinië, overal ter wereld waar mensen gebukt gaan onder geweld en oorlog. We bidden u voor kinderen en jongeren die opgroeien in een gecompliceerde samenleving. Geef dat zij hun plek kunnen vinden en geef ouders en andere opvoeders de kracht en liefde om hen te begeleiden. Wij bidden u voor zieken en stervenden. Geef hen de bijheid van zorgzame mensen. Voor ouderen bidden wij u. Wees hen erbij in de laatste fase van hun leven. In een ogenblik van stilte leggen wij u onze persoonlijke gebeden voor. Trouwe Vader, goede God, al onze gebeden, hardop uitgesproken of in de stilte van ons hart, u hoort en verhoort ze op uw tijd en uw wijze. Wij bidden dit u allemaal in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus, die ons het gebed heeft geleerd, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Collecten worden aangekondigd door de diaken.
Collecte Protestantse Kerk, jongere generaties, interactief Bijbelspel voor jongeren. Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk door het jaar heen met een serie van 3 interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Cirkelslag is de eerste. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding staan. Er staat altijd een Bijbelverhaal en een diaconeel thema centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is cirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. U kunt deze doelen steunen door uw gift in de collectezak in de kerk te doen. Het is ook mogelijk uw gift over te maken naar de diaconie. De collecte is aan de uitgang. De blauwe is voor de diaconie en de rode voor de kerkrentmeesters.
Ons slotlied is lied 981. Laten wij van hier gaan als gezegende mensen, zodat wij voor anderen tot zegen kunnen zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.